Hartelijk welkom vanavond hier in de kerk van Bruchem. Ook de mensen die thuis luisteren, hartelijk welkom. Nu we zo bij elkaar zijn voor een moment, een extra moment om stil te staan bij het lijden en sterven van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Zo in deze week voorafgaande aan Pasen. We zullen samen beginnen met gebed. Trouwe God, onze Vader in de hemel, we brengen u de lof nu we bij elkaar zijn op deze maandagavond voor het evangelie van uw Zoon. U hebt ons die rijke schat toevertrouwd, uw woord, de boodschap van Jezus Christus, de Messias. De knecht van de Heer die gekomen is in deze wereld. Om te zoeken en te behouden wat verloren was. We brengen u daarvoor de lof toe, ook vanavond. En nu zijn we bij elkaar gekomen. Om een moment dat te overdenken en daarvan te zingen. Tot eer van uw naam. Geef dat het ook mag zijn tot versterking van ons hart, van het geloof in de Heer Jezus Christus, dat we de waarde van zijn bloed ook mogen kennen en zien door het geloof. Heere, geef dat we zo ook tot rust daarin mogen komen. Rust in zijn werk, maar ook voor dit moment. Een bijeenkomst van stilte, ook wanneer we zingen en luisteren en lezen uit de schrift. Schenk ons daarin de hulp van uw Heilige Geest. We bidden dat u ons ook in genade aanziet. Heere, daar pleiten we op vergeving van zonden, op de reiniging door het bloed van Christus, dat wij als zondaren mogen schuilen achter zijn bloed. Zie ons zo aan, schenk aan ieder die ook een bijdrage levert, uw hulp. Mogen bij elkaar zijn, ter ere van uw naam en tot zegen van een ieder. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen het lied dat op de liturgie staat. Noem de overtreding mij die gij begaan hebt. En daarmee zingen we ervan en we overdenken de vraag, wat hebt u, Heer Jezus, eigenlijk misdaan, dat u dit moet lijden en zo wordt gekruisigd? Waarvoor is dat gebeurd? Noem de overtreding mij die gij begaan hebt. We lezen nu uit de Heilige Schrift, een gedeelte uit Lucas 23, de versen 26 tot en met 43. Vervolgens zullen we zingen van Psalm 35, de versen 6 en 7. En dan lezen we een gedeelte uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 53, vers 10 tot en met 12. Dus zonder dat daar tussendoor nog aan te kondigen, lezen we uit Lucas 23. We zingen Psalm 35, vers 6 en 7. En we lezen uit Jesaja 53. Lucas 23, vanaf vers 26. En toen ze hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem. Ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen ze beginnen te zeggen tegen de bergen: val op ons, en tegen de heuvels: bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Toen ze op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzij. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hem beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden: anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. Ze zeiden: als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen lasterde hem en zei: als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat, en wij toch rechtvaardig? Want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Jezus zei tegen hem: voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn.
Thank you.
Jesaja 53. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als een ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Op de kruisheuvel klinkt een gebed. Het is Jezus. Hij bidt de Vader voor degene die hem kruisigen. Maar wie hoort het? Wie heeft daar eigenlijk opgemerkt wat hij zei? Het lijkt geen enkel effect te hebben op wat er gebeurt. Alles gaat gewoon verder. Ze hebben hem geslagen en bespot. Ze hebben hem naar Golgotha gebracht. Romeinse soldaten hebben hem aan het kruis gespijkerd. Samen met twee misdadigers, aan elke kant één. De overpriesters, ze hebben hem aan het kruis gespijkerd, samen met twee misdadigers, aan elke kant één. De overpriesters en de oudsten van het volk staan erbij. Een grote menigte mensen kijkt toe. En dan klinkt daar het eerste kruiswoord van Christus. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Wordt het nu stil? Komen er mensen tot inkeer? Nee, iedereen gaat gewoon door. Het is in de Bijbel slechts een half tekstvers. Zonder enig effect op de mensen die er getuigen van zijn. De soldaten verdelen de buit. Ze werpen het lot over de kleren van Christus. Alsof niemand het heeft gehoord. Tenminste, dat blijkt in dit Bijbelgedeelte nergens uit. Het zal wel gehoord zijn, Lucas weet het ons te vertellen. En wij horen het vanavond. Dit is het eerste kruiswoord van de zeven die wij kennen. Dit is het eerste wat Christus aan het vloekhout heeft gezegd. Hij zou totaal andere dingen kunnen zeggen. Jezus zou tot God kunnen roepen om hulp. Hij zou het kunnen uitschreeuwen van pijn of angst. Er zijn genoeg schriftwoorden voor te vinden. Teksten uit een klaagpsalm. Maar de Heer Jezus die begint niet bij zijn eigen lijden. Hij wacht niet eerst totdat iemand berouw toont. Zijn eerste woorden aan het kruis zijn een gebed voor zijn vijanden. Voor de soldaten die hem kruisigen. Voor al die mensen die hem verwerpen. Die hem honen. Die hem hebben overgeleverd. Zij maken zich schuldig aan een groot kwaad. Zij zullen zich eens moeten verantwoorden. Ze zullen moeten verschijnen voor de rechter van hemel en aarde. Vreselijk zal de toren van God zijn tegen hun misdaad. En daar denkt de Heere Jezus nu aan. Ze vergieten onschuldig bloed. Ze kruisigen de rechtvaardige. En Christus, hij bidt voor hen. Hij is bewogen met zondaren. En daar ligt zijn eerste zorg. Zelf beseffen de overtreders niet wat ze doen. Ja, natuurlijk. Ze weten dat ze iemand ter dood brengen. Iemand van wie betuigd is dat hij onschuldig is. Een onschuldig mens. Ze hadden kunnen weten wie deze Jezus van Nazareth is. En toch zijn ze blind voor hem. Ze geloven hem niet. Ze beseffen niet de ernst van hun misdaad. Wij? Kennen wij de diepte van onze zonden? Weten wij werkelijk wat wij doen wanneer wij Gods wet overtreden? Zonder het licht van Gods geest zijn we er blind voor. Dat geldt ook die mensen die Christus kruisigden. Er is ook geen enkele vorm van berouw te bespeuren. Ze gaan gewoon verder, bruut, onverschillig. Lachend, spottend, verblind. Misschien is iemand van ons hier nauwelijks verder. Nauwelijks verder dan rustig in je zonde. Nauwelijks berouw. Ongevoelig. Ja, wel dicht bij het kruis van Christus, nu we hier zo zijn. Toch blind. Maar nu blijkt voor hen de liefde van Christus. Nu blijkt juist zijn diepe bewogenheid hier voor zondaren. Hij begint bij de natuurlijke mens. Terwijl we nog niets hebben dat aangenaam is voor God. Terwijl we nog vijanden zijn. Verhard, onverschillig. Geeft hij zijn leven. Bidt hij voor zulk. In een ander kruiswoord bewijst hij genade aan die ene moordenaar. Die zijn schuld heeft erkend. Bijzondere aandacht geeft hij even later aan zijn moeder, Maria. Maar die allereerste zorg van Christus aan het kruis besteedt hij aan zondaren. Mensen die verblind nog op weg zijn naar het grote gericht. Zonder vergeving zullen ze verloren gaan. Ze hebben genade nodig. Voor zulke wil hij sterven. Jesaja heeft er eeuwen eerder van geprofeteerd. De profeet sprak over de rechtvaardige knecht van de Heere. Nooit heeft hij iets verkeerd gedaan. Toch werd hij gerekend bij de overtreders. Toch zien we hem hangen tussen de moordenaars. Waarom? Hij zal velen rechtvaardig maken. Hij zal een groot volk redden van de ondergang. Daarom heeft hij hun ongerechtigheden gedragen. En verder, nou nog iets, zegt de profeet, daarom heeft hij ook voor hen gebeden. Het hoort ook bij zijn werk, als middelaar, als hoge priester. En wie kan het beter, die voorbeet, dan hij? Jezus, de Zoon van God, de rechtvaardige, die zijn leven aflegde in de dood. Niemand kan beter bij de Vader pleiten dan hij. Zo volkomen middelaar is Jezus Christus. Vader, vergeef het hem. Is dit gebed niet zinloos? Het lijkt geen enkel effect te hebben. Vergeving staat in de Bijbel toch niet los van berouw, van omkeer, van verandering. En wat is er nou eigenlijk van te merken? In Handelingen 2 zijn de mensen uit Jeruzalem weer bijeen. En daar spreekt Petrus, vervuld met de Heilige Geest, over Jezus de Christus, die u, zo beschuldigt hij de luisteraars die u gekruisigd hebben. In essentie is dat dezelfde categorie als in Lucas 23. Die categorie waar Jezus voor bad. Maar in Handelingen 2 gebeurt er iets. Ze worden geraakt in hun hart. Diep geraakt. Ze roepen, wat moeten wij doen? En Petrus mag de weg naar vergeving wijzen. Bekeer u. Laat ieder gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. En dan komen ze de een na de ander. Ze komen tot bekering. Ze nemen Christus gelovig aan. En krijgen vergeving. Zal dat geen vrucht zijn op Jezus gebed? God geeft door de Heilige Geest dat de prediking van de gekruisigde indruk maakt. Dat het harten raakt. Dat het zondaren op de knieën brengt. Dat de bekering komt. De Heer Jezus had al eerder in zijn onderwijs gezegd: hebt uw vijanden lief. Hebt uw vijanden lief. Bid voor degene die u geweld aandoen. Wat denken wij? Ja. Ja, mooi gezegd. Het zal je maar gebeuren. Het gebeurde hem. En hij doet het. Jezus brengt zijn eigen woord in praktijk. Hij is volkomen authentiek. Hij doet de wil van de Vader. De meester geeft zelf het goede voorbeeld. Wie hem volgt, leert het ook. Door de Heilige Geest. Misschien eerst wat schoorvoetend. Met moeite. Maar toch. Zoals Stefanus. Die vervuld met de Heilige Geest. Aan het einde van zijn leven bad voor degene die hem stenigden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Voordat wij zover zijn, is het nodig dat we zelf weten van vergeving. En daarvoor mogen wij deze week stilstaan bij het kruis. Stilstaan, luisteren naar wat Jezus zegt. En we horen met verwondering dat Christus ook voor ons gebeden heeft. Tot zover. We gaan nu zingen het lied Hij kwam bij ons. Heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. De drie coupletten die zijn afgedrukt. Vervolgens wordt een gedicht voorgedragen, is er een intermezzo. En daarna zingen we Psalm 103, vers 2, 4 en 6. Thank you.
Een lied voor Witte Donderdag. Toen Jezus in zijn uur gekomen was om deze wereld te verlaten, heeft hij ten einde toe ons lief gehad. De veelgeliefde Zoon van God de Vader wordt een slaaf die onze voeten wast. Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield, nam hij het brood, nam hij de beker. Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld, zijn bloed voor deze wereld prijsgegeven, teken van de geest die hem bezielt. Ik ben de wijnstok, heeft hij toen gezegd. Gij zijt voorgoed met mij verbonden. Ik ben uw waarheid en ik ben de weg. Ik ben die ben, vergeving van uw zonden. Vrede geef ik u, heeft hij gezegd. Toen Jezus naar zijn vader toe zou gaan, heeft hij gebeden voor zijn vrienden. Vader, bad hij, bewaar hen in uw naam. Mogen zij alle één zijn in de liefde, dat zij doen wat ik hun heb gedaan. Toen Jezus in de hof gekomen was, heeft hij in grote angst gebeden. Maar niemand was er die hem antwoord gaf. Een vriend heeft hem verkocht en uitgeleverd toen hij in zijn uur gekomen was.
Iedereen die meegewerkt heeft aan deze bijeenkomst, hartelijk dank daarvoor. Voor het gedicht, voor het kosteren en voor de muziek. Straks na het gebed verlaten we in stilte het kerkgebouw. En we zullen de bijeenkomsten afsluiten nu door onze Vader te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Vergeef ons onze schuld, gelijk geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dank u voor de komst en wel thuis. Thank you.